Welkom, beste kijker, beste luisteraar, voor een nieuwe aflevering van de Je Ware Ik podcast. En vandaag ga ik in gesprek met niemand minder dan Mark Rauts. Van harte welkom, Mark.
Dankjewel, Rijn.
Fijn dat je er bent.
Ja, heeft een tijdje geduurd, maar...
Klopt. Hè? We hebben een keer eerder tegenover elkaar gezeten op deze manier, zonder geluid.
Ja, en ik weet nog steeds niet waar dat lag, maar dat maakt niet uit. We zitten nu weer tegenover elkaar. En misschien heeft het wel zo moeten zijn.
Zo is het. Huh? Mark, we gaan het vandaag onder andere hebben over de relatie tussen ondernemerschap en eenzaamheid. En ondernemerschap en stress. Maar het lijkt me goed om even jou kort te introduceren. Dus ik heb even op jouw website rondgekeken. En de website van M. Routes, jouw bedrijf. En daar zag ik staan, althans wat mij onder andere opviel, was dat je op verschillende vakgebieden coacht. Life coaching, business coaching, sport coaching, burn-out coaching. En toen kwam de vraag in mij op van welke van die vakgebieden weet jou nou het meeste raken?
Burn-out coaching. Mm-hmm. Ja, zonder meer. Sportcoaching is wel een hoofdstuk wat ik niet uitsluit voor de toekomst. En wat in het verleden veel geweest is. Wat me heel veel energie heeft gegeven. Maar ja, ze staat nu al misschien op 4. En ja, jij stelt net de vraag. Ja, burn-out coaching, dat raakt mij het meest.
Mm-hmm.
Ja. En ja, ik ga meteen al nadenken waarom dat zo is.
Die vraag die circuleerde ook bij mij door mijn hoofd.
En ik weet niet 1, 2, 3 het antwoord, maar als ik ook even voel wat het is, en dan voel ik toch alweer een beetje het feit dat ik zelf in een burn-out heb gezeten ooit.
Mm-hmm.
Ja, dat is gewoon plat gezegd verschrikkelijk klote. En dan druk ik me misschien nog netjes uit.
Mm-hmm.
En iedereen heeft daar denk ik zijn eigen betiteling aan. Want ik denk dat een burn-out ook heel authentiek is. Maar ik zie wel over het algemeen een rode lijn in bepaalde zaken. En, en het brengt mij zelf ook heel veel om met die coaching bezig te zijn. Dat is een stukje egocentrische gedachte. Maar dat is op zich ook niet erg. Want vertraging wat dan nodig is bij burn-out, zeker in een eerste fase. Om daarvan om het allereerst te accepteren dat je het hebt, maar ook daarvan te herstellen. Dat is ook wat ik dagelijks zelf nog nodig heb om te vertragen. Want ja, metafoor gezien heb ik in de kamer waar ik nu zit, heb ik één wand vol hangen met diploma's en medailles. Als het gaat over doorzetten en adrenaline en maar dingen doen en overal kansen zien.
Mm-hmm.
Maar die andere wand waar ik dan naar kijk, die is nog redelijk leeg als het gaat over vertragen en rust en ontspannen en echt voor mezelf kiezen en dat soort zaken. Dus daar heb ik met mijn 53 jaar nog wel wat in te ontwikkelen. En als ik dat zo uitspreek, en dat spreek ik wel eens vaker uit, maar ook zeker op dit moment, dan denk ik van ja, lekker dat ik me daarin mag ontwikkelen. Maar dat kan ik nu zeggen omdat ik rustig ben. Maar als ik in die fase zit, zo van die andere wand, waar die diploma's als het ware bijna van de muur vallen, omdat er zoveel misschien wel aan hangen. Dat is echt metaforisch, want misschien hangt er ook al niks. Nee. Ja, dan voelt dat ook al heel lekker om daar aan bezig te zijn. Dus ik moet me ook gewoon af en toe van een afstandje bekijken. En dat kan ik in zo'n burn-out coaching... Zie ik dat het bij mensen nodig is. En die ik help. Maar ik kan ze ook alleen maar helpen als ik het zelf ook doe.
Ja. Wat ze nodig hebben. Want hoe vertraag jij in het leven, Mark, als je aan die metaforische kant zit, hè, van de diploma's en de medailles en het werk. En ik las volgens mij op je website ook ergens, hè, de schouders er letterlijk onder zetten. Hoe vertraag jij op zo'n moment?
Ja. Als je hem heel feitelijk neemt door stil te gaan staan. Echt gewoon fysiek.
Hmm.
Te gaan zitten. En niks te doen. En met dat ik het uitspreek, weet ik ook dat dat niet mijn meest ontwikkelde kant is. Niet mijn meest aangeleerde patroon is. Daar gebruik ik hulpmiddelen voor. Daar vraag ik dus hulp bij.
Mm-hmm.
En dat kan een podcast zijn. Dat kan een die ik dan luister. Dat kan een meditatie zijn die ik luister. Dat kan zijn, ik start morgen voor het eerst in mijn leven met yoga. Waarin ik het bewegen, wat ik heel graag doe, op een andere kant dus ga ontdekken dan alleen maar het, het versnellende wat ik vaak in mijn patroon heb gehad. Als ik het heb over bijvoorbeeld topsport.
Mm-hmm. Letterlijk een vertragende beweging toepassen.
Ja, maar ook vertragen van als ik mezelf af en toe qua denken gewoon eens even aanhoor of terughoor of terugblik op een dag of mijn hier zo'n kladblok met allemaal actiepunten. Ik denk, ja, welke zijn nu echt belangrijk? En mm-hmm. een gedachte van mij geweest, dus mijn eigen gedachten af en toe ook waar te nemen en soms erachter te komen dat ik me helemaal zelf wat wijzend maken ben. Dat is ook al een aanzet tot vertraging.
Mm-hmm.
Dus ja, dat en ook mijn rollen die ik heb. Ik heb je dat volgens mij laatst ook over. Kijk, iedereen heeft denk ik rollen in zijn leven. Die heb ik ook. Ik ben echtgenoot. Ik ben vader. Ik ben coach. Ik ben ondernemer. En die rollen wil ik allemaal doen. Maar die mag mm-hmm. ik gewoon ook met het ene bolletje en het ene lijf doen. Dus, en de bolletje denkt vaak, een deel van de bolletje denkt vaak dat hij heel veel kan.
Mm-hmm.
En zeker in een bepaalde rol, als ik daar aan doorsla, en dan krijg ik op een of andere manier wel iets van het leven voor mijn voeten gegooid, waardoor ik mag gaan vertragen.
Dat was de gebroken pols waar we het voor ons gesprek even over hadden, bijvoorbeeld.
Ja, die kan even pols hoog te nemen. Ja, die pols, ja. En dan zat ik echt in zo'n euforiefase, volgens mij, in april jongsleden. Alles liep lekker. En dat dacht ik ook. En dat voelde zo. Maar het was wel allemaal zo. Het paste net allemaal.
Mm-hmm.
En toen zegt mijn dochter op een gegeven moment van... of ja, ik dacht dat ik mijn dochter al bellend uit de auto zei van... Zullen we zo meteen een hapje gaan eten? Mama is niet thuis. Gaan we samen naar de stad. Nou, snel douchen. Huppakee. Fiets op. Zij pakt mij vast aan de schouder. En ik zeg, nee, dat moet je niet doen. Want ik ken je al van kind af aan. En je bent, wat dat gaat, een gevaarlijk iemand. En ja, doe bij mama ook altijd. En nee, laat me en los. En toen dacht ik nog, wat fiets eigenlijk dichtbij me. Kwak, daar zat ze met het stuur, mijn stuur. En ik ging om. En ik had een pijn, Rijn, niet normaal. Ja, pols gebroken. Maar een van de eerste dingen die ik dacht, was op dat moment van... Fuck, hoe gaat dat morgen met werk?
Mm.
Nou ja, tot ik het denk... In basis, ja, daar is niks mis mee. Maar als ik achteraf terugkijk, denk ik, ja. En dat werk, nou, dat kan ik je nu verklappen, die eerste 6 weken daarna. In basis heeft het er niet onder geleden. De mensen hebben daar, zover ik weet, niet onder geleden die ik gecoacht heb. Maar zelf, ja, kijk, in dat lichaam verandert dan wat door die breuk. Nou, daar mag best wel veel energie naartoe.
Ja.
En vervolgens ook veel energie gaat naar die ondernemende rol en naar die coachende rol. Ja, zelf, qua bewegen en qua rust, en met name die rust weer, ja, die was gewoon weg.
Ja.
En dan ga ik op vakantie en dan zit ik daar en denk, oh, lekker vakantie, rust. En dan krijg je tegenovergesteld.
Ja, want wat gebeurde er op vakantie?
Onrust.
Mm-hmm.
Onrust. Daarbij over denken van, wat is dit? En vervolgens denken van, heb ik dat nou? Ik weet het toch zo goed? En dus, dan ga ik een rol van mij op dat moment ook denken van, oh, en ik als coach.
Ja, gezichtsverlies.
Sorry?
Gezichtsverlies.
Gezichtsverlies. En ja, die termen had ik niet letterlijk zo, maar wel, daar zat mm-hmm. het nieuw. Wel, falen.
Ja.
En diep van binnen wist ik van... Vanuit het verleden ook. Hè? En dan met name die burn-out destijds. Van, hé, wacht even. Nu moet je iets heel anders gaan doen. Dan wat je denkt dat je moet gaan doen. En mijn gedachten waren vooral van, kloot, het moet niet opgelost zijn. Ja, dan ben je dus, nee, dan gaat het dus om, ja, eerst eens accepteren dat het zo is. En dat heb ik best wel, uiteindelijk doe ik dat ook, anders doet mijn onderbewustzijn het wel. Maar mijn bewustzijn, mijn bewuste ik had daar heel veel moeite mee. En zo van, ja. Maar met hulp van mijn vrouw en de omgeving waar ik was en de tijd en de vertraging, ja, komt dat wel weer goed. Maar ook, dat komt niet zomaar goed op bij mij, dan heb ik wat te doen. En dat is vaak die wand op gaan kijken die nog leeg is. Mm-hmm. Ja, dus... In die wand van die diploma zit dan vooral ook van, ja, godverdorie, hoe kwetsbaar ben ik dus als ondernemer?
Ja, zeker.
Maar dat, die ondernemer, dat is volgens mij mijn tweede of derde jas die ik over mijn jas van mezelf heb. Want ja, natuurlijk is die ondernemer kwetsbaar. Hè? De vent maakt de tent. Dus ik moet eerst zorgen dat mijn lijf alles, ja, dat weer dat krijgt wat het verdient. Mm-hmm. En dan krijgt die ondernemer uiteindelijk denk ik ook al wat hij verdient. Maar ja, het is allemaal de theorie die ik niet uitspreek. En terugkijken op een proces.
Ja.
Maar als je in het proces zit, dan kom ik ook weer op het punt neer van, ja, daarom, als ik dat niet zo uitspreek, vind ik die burn-out coaching wel super gaaf om te doen. En dankbaar ook.
Ja, het doet me denken aan die uitspraak die je hebt van het leven wordt voorwaarts geleefd, maar kan pas achterwaarts begrepen worden. Hè? Op het moment dat je terugkijkt naar wat jij bijvoorbeeld deze zomer hebt meegemaakt. En dat je het pas achteraf helemaal kan begrijpen en kan plaatsen en kan voelen van ja, dat was op dat moment blijkbaar nodig. Hè? Want ik was te veel bezig met die ene kant van mezelf.
Wat ik gemerkt heb, en misschien herken je dat, als je mensen om je heen hebt die je goed kennen buiten jezelf, hè? Want je denkt vaak dat je jezelf goed kent. In dit geval ook mijn vrouw, ja, die gaf mij binnen een split second mijn richting aan. En ik voelde diep van binnen ook, of dacht, voelde niet, maar ik dacht ook zoiets van, ja, dat is het wel.
Mm-hmm.
Dus die richting heb je dan ook gewoon te gaan. En dat voelt in het begin van, die richting heb je dan maar te gaan. Weet je wel, dat maar zegt al van, ik doe het eigenlijk niet graag. Ja. Maar dat is het wel, ja. En wat jij net zegt, de wijsheid, hè. Daar doe je weer wijsheid op over jezelf. Ja. Nou, hoe fijn is dat? En dat doe je middels wat er in je lijf gebeurt. Door de dalen die je meemaakt. Waar wij het ook vaker wel eens over gehad hebben. Die we allemaal hebben. Hoeven allemaal niet voor weg te lopen. En ergens loop ik daar ook wel voor weg, merk ik soms. En hoe dat komt, is dat denk ik ook dat ik onderdeel ben van het geheel. En ik dat onbewust ook vaak zie. Dat, of hoor dat niemand daar zomaar alle momenten over spreekt.
Mm-hmm.
En maar met het moment dat ik dit nu zeg, denk ik ook om daar altijd over te spreken. Kun je het voor jezelf ook al zwaar maken? Kan ik het voor mezelf ook zwaar maken?
Ja.
Ja, en dat is het natuurlijk. Hè. En dat heeft het burn-out coaching denk ik ook wel met zich mee, zoals ik het zie. Van je hebt toch op een dag, spreek je wat mensen die in een situatie zitten, die weg af te gaan hebben van de betere versie van zichzelf.
Mm-hmm.
Doe ik mijn stinkende best voor om ze te helpen. Maar het is natuurlijk, dat kan ik alleen doen als ik kan ook trouwens ook niet altijd mijn stinkende best doen.
Ja, iemand moet er ook voor openstaan, hè? Dat is ontzettend belangrijk.
Ja.
Ik heb nog maar één vraag voordat we naar het stukje stress en ondernemen en eenzaamheid aan ondernemen gaan. Maar één vraag die komt in me op en die wil ik toch nog even aan je stellen. Wat is volgens jou, hè, je persoonlijke ervaring met burn-out, ziet heel veel mensen met burn-out. Wat is jouw definitie van burn-out? Wat is burn-out in jouw oog?
Ja, dat je de regie volledig over jezelf kwijt bent. Dat je um, Ja, er komen een aantal zaken bij kijken, als het wat mij betreft. Hè. Ik kan het eerste wat bij me op. Ik heb totaal geen energie.
Mm-hmm.
Het gevoel dat ik heel veel moet en ik krijg er gewoon niks uit. Ik heb geen zin meer om de dag te beginnen. Ik heb moeite met het feit dat ik ga slapen, omdat ik bang ben dat ik niet slaap. Mm-hmm. Ik kijk alles uit het oogpunt van het gaat me toch niet lukken. Ik heb geen vertrouwen in mezelf, in mijn lijf. Ja, dat zijn een aantal zaken. Ik vind het heel moeilijk te definiëren in één iets, maar ja, het is zowel fysiek als emotioneel. Ben ik uitgeput? Ben ik mega over grenzen heen gegaan? En zoek ik het heel vaak in uitdagingen? Wil ik heel graag op een of andere manier anderen helpen? Zelfs pleasen, dat ook nog perfectionist doen. Perfectionistisch doen. En het is op een gegeven moment een soort status die je denkt steeds te moeten kunnen halen.
Mm-hmm.
Aan status. Ja, en daar word je dan mee geconfronteerd door je eigen lijf.
Ja.
En dat is het. En dus je kan ook niet meer. Waar je normaal 10 deurtjes hebt om de kans te zien, daar kan ik doorheen om daarvan te vluchten. Er is gewoon op dat moment geen deur. Er is er maar één deur en dat is ook weer die deur van accepteren dat het zo is en vertragen. Vertragen. Ja. Maar wel vooruit, want als je stil blijft zitten en wacht op mensen je komen helpen of niet je nest uitkomt, en dat gevoel heb je hoor met die tijd. Dat hoor ik van heel veel mensen. Dat had ik wel. Maar je zult op een of andere manier die weg vooruit moeten pakken.
Ja, ik vind de metafoor van de deuren die je gebruikt echt wel heel mooi. Hè? Op het moment dat je natuurlijk in je kracht staat en je de regie over je leven hebt, dan heb je een heleboel opties. Hè? Je kan naar links, naar rechts, noem maar allemaal maar op. Als je natuurlijk in zo'n situatie zit, dan voelt het soms alsof je letterlijk geen optie meer hebt. Hè? Alsof het uitzichtloos is.
Ja, dat.
Ja.
Dat je getrokken wordt naar een deur waar je niet naartoe wil. En waar je niet weet wat er achter die deur zit. En op het moment dat je dit soort dingen gaat vertellen en iemand begrijpt je. Dat is, vind ik al, en iemand zegt ook van extern, hè? Wie het dan ook is, het komt goed. En meestal als die extern is, want als iemand naast je dat zegt, die heel dichtbij je staat, ja, heb je natuurlijk andere banen. Die zegt, het komt goed, dat je eigenlijk op die poekel, op die rug van hem mag gaan zitten. En dat vertrouwen is even, ja dat is wel heel fijn.
Mm-hmm. Ja, mooi. Hoe we al filosoferend hierop komen, hè?
Ja. Ik heb daar steeds, ik heb die vraag me vaker gesteld hoor, maar ik ben zelf niet zo'n persoon die in de wetenschap duikt door de jaren heen. Onbewust natuurlijk wel. En bewust ook met bijscholing en dergelijke. Maar ik vind het wel altijd heel bijzonder om het verhalen te vertellen, omdat dat het beste bij mij past.
Mm-hmm.
En dat ik ook diverse verhalen van mensen door de jaren heen gehoord heb. En dan zal het ook wel een soort mengelmoesje van zijn.
Ja.
Dat is die rode draad waar ik het volgens mij een paar minuten geleden over had.
Mm-hmm. We gaan even een sprongetje maken. En ik vond het leuk dat je al even memoreerde aan het moment waarop jij dus je pols brak. En de eerste gedachte of een van de eerste gedachten was, oh shit, mijn bedrijf, hè? Mijn klanten, mijn cliënten die op mij rekenen, hoe ga ik dat doen? En dat gevoel herken ik namelijk zelf ook wel. Hè? Je bent natuurlijk als ondernemer, ja, de vent is letterlijk de tent. En het komt op jou aan in feite. Hoe ga jij om met de stress die bij het ondernemerschap komt kijken?
Ja, Nu jij dat zo zegt, ik ga je zo de antwoord op geven. Maar ik stel me ook wel eens de vraag van, hè, de vent maakt de tent, ben je een eenmanszaak of leid je een bedrijf? Ik heb recent in een documentaire meegewerkt over, wat betekent eenzaamheid. En dat kan vanuit verschillende invalshoeken gezien worden. Hè, als ondernemer, maar als mens. Maar je voelt je af en toe eenzaam. En wat is dat, eenzaamheid? Als je je niet begrepen voelt of wat dan ook. Maar ik stel me ook echt de vraag. En het is dan tevens ook de vraag aan de luisteraar. Of de eventuele luisteraar van deze podcast. Heb je dat bijvoorbeeld ook als je 10, 20, 100 man personeel hebt? Heb je dat ook als zijnde trainer, coach van Ajax, waar het over het algemeen altijd wel halla is of moet zijn, bent dat het niet het geval is. Daar stel ik me oprecht de vraag en ik geef ook al antwoord zo van, ja, dat denk ik dat het echt zo is. En hoe gaan mensen daarmee om? Ben ik altijd heel benieuwd naar. Want ja, daar creëer je ook weer je eigen wijsheden, inzichten mee, waardoor je weer tools hebt om, ja, waardoor ik daar zelf ook weer mee om kan gaan. En hoe ik daar tot nu toe mee omga. Kijk, ik op dit moment werk ik iets langer dan 4 jaar als zelfstandig ondernemer. En in die 4 jaar heb ik mezelf vaak de vraag gesteld, ben ik wel een ondernemer? Mm-hmm. En een van mijn vrienden Joep, die gaf aan, maar wat is jouw maatstaf? Wat zijn jouw criteria om een goede ondernemer te zijn? Is dat niet gewoon dat je het beste uit markt haalt? En dat beste ook, met name, je doet dus schijnbaar iets goed. Of iets met heel veel plezier en energie. En zorg dat je dat goed doet. En inderdaad, als je dan ondernemertje wil spelen, dan moet je juist de dingen die je niet zo goed kan, ja, of niet doen, of hulp bij vragen. Mm. Of een goed team om je heen creëren. En ik denk dat, ja, als we net over die coach van Ajax hebben, dat ook dient te doen. En er spelen natuurlijk verschillende krachten altijd als ondernemer zijn. Ja, en vaak zijn het krachten die je van tevoren niet weet. Hoe ga ik daarmee om? Ja, door de jaren heen ben ik steeds beter geworden door me kwetsbaar op te stellen. En kwetsbaar, gewoon per saldo te delen wat ik denk en voel. Mm-hmm. En daarin krijg je zo wel eens wat goede vragen terug. En die zetten mij weer in het denken, maar die zetten mij ook in keuzes en in acties. En ik neem me heel serieus als ondernemer. Maar ik heb jou net ook verteld, ik heb onbewust me in bepaalde fasen, dus ook zo in het voorjaar, met terugwerkende kracht te serieus genomen als ondernemer. Dus dan kan ik me beter serieuzer nemen als mens, als Mark, en kijken wat heeft Mark naast het ondernemen nog meer nodig. Mm-hmm. En dat is verdomd goed. Dat is bewegen. Hè? Ik ben een sportman van. Ja, ik ben heel vaak met sport bezig geweest. Het geeft me plezier, energie. Maar ik merk nu bijvoorbeeld ook, nadat ik jarenlang gefietst heb, dat ik nu even de energie niet haal uit het lange afstand fietsen of met de gravelbike. En als ik terugkijk in mijn leven, heb ik dat ook vaker gehad met dingen. Ja, die werken een tijdje en dan werken ze niet meer. Nu ben ik het padellen. Geeft ontzettend veel nieuwe energie. Vrienden van vroeger doe ik het mee. Maar dan zie ik ook weer, hè, dan heb ik dat natuurlijk dan nu een maand of 2. En dan vorige week was ik 4 keer, was ik dan weer bezig. En dan komt die jongen weer, die daar ook op dat vlak denkt, oh yes, beter worden. En dan voel ik op een gegeven moment, hé, dan ga ik weer. Wacht even, Mark. En dat zit ook allemaal onder die ondernemer. Of
Dus als ik jou goed hoor, Mark, en goed begrijp, dan heb je zoiets van, in plaats van te kijken naar wat geeft mij als ondernemer stress, ga ik meer terug naar wat geeft mij als persoon stress, wat heb ik als persoon eigenlijk nodig?
Dat is hem.
In plaats van de rol of de jas, hè, zoals je dat zo mooi beschreef, de ondernemer.
Maar, ja, wie ben ik als persoon nu? Ja. Puntje, januari 23. En er zit nog heel veel in als de persoon, hè, 10, 20 jaar geleden. Maar mijn lijf is ook anders dan 10, 20 jaar geleden. Ja. En daarin, en mijn omgeving, hoe is die veranderd? He, ook in als ondernemer. En wat doet de grotere omgeving? Ja, en het kan natuurlijk zeggen, altijd de focus op dit. Het is een soort, ja, die knoppen blijven draaien, maar wel. Ja, en ik zei net een keer hulp vragen. Ik zei straks, toen ik in juni dus denk, ah, ik faal als coach. Of ja, is natuurlijk met terugwerkende kracht belachelijk dat ik het denk, maar ik denk het wel. Maar het zet zich op een gegeven moment wel om van, ook ik vraag hulp. En ik zorg dat ik in mezelf investeer.
Mm-hmm.
En dan, ja, en dat in mezelf investeren steeds weer nieuwe kennis over jezelf op. En je voelt wel of als iets beklijft.
Ja.
Dat kost geen energie.
Ja, moeiteloosheid, hè? Ja.
Dat, ja.
Precies.
Ik heb weer podcastjes erbij gepakt van 2-3 jaar terug over boeddhisme.
Mm-hmm.
Toen ik op pad kwam. En ik pak een puzzel 2-3 dagen geleden, 's avonds. En ik heb die podcast op. En ik een uur later, dan komt de energie bijna uit mijn oren.
Yeah.
Gewoon herkenbaarheid. En denk, ja, dan heb ik weer perspectief waar ik aan mag werken.
Ja.
Mag werken. En, ja. En morgen zien we wel weer.
Ja, ik vind het mooi, Mark, dat jij als coach en als hulpverlener zo open en transparant daarover bent. Hè? Want wat ik ook wel merk in coachwereld, is dat er soms ook wel een beeld geschetst wordt van de coach of de hulpverlener is verlicht. Hè? Die is perfect en die helpt andere mensen. Maar wat je eigenlijk laat zien, en ik probeer dat op mijn manier ook te doen, is dat wij natuurlijk ook gewoon mensen zijn. We hebben ook onze kwetsbaarheden, onze uitdagingen. En ja, wij zijn hier ook om te leren, hè, in het leven.
Ja, ja, zonder meer. Want ik denk ook, als ik heb dat als kleine jongen al ervaren, op het moment dat ik te veel in hiërarchieën denk, dat leid ik een beetje uit af, hè, wat je net zegt.
Mm-hmm.
Dus het zou zomaar kunnen zijn dat die coach als ideaalbeeld. Maar als ik andersom zou zijn, en ik zou een hiërarchie, dat had ik op het voortgezet onderwijs al. Als iemand te veel met zijn hiërarchie mij benaderde, dan deed dat iets met mij.
Mm-hmm.
En dan voelde ik de rebel om mij boven komen en dan deed ik het juist niet.
Ja.
Maar op het moment dat iemand mij benaderde op een wijze die mij inspireerde, soms confronteerde, maar ook zelf aangaf waar zijn kwetsbaarheden zaten, of dat hij ook zoiets had van ja, ik weet het ook niet altijd. Of, ja, dat geeft verbinding.
Ja.
En ik vind dat heel wezenlijk. En ja, als coach merk ik dat echt dat met regelmaat in mijn werkwijze terugkomt. Dat krijg ik heel vaak terug te horen.
Ja.
Mijn vrouw zegt wel eens van ja, staat iemand daarop te wachten? Nee, je moet ook, dat vraag ik dan ook wel. Of dat toets ik ook. Want ik zet het wel vaak in het perspectief neer waar we het over hebben. En dan stel ik de vraag erover van, ja, of ik vertel iets. En dan stel ik in ieder geval de vraag erachter van, herken je dat in jezelf? En als dat dan raakt, dan zou dat zou juist heel verlichtend kunnen werken.
Zeker. Ik geloof dat het ook in de relatie coach-coachee, hè, dat het daar juist deuren opent. Als je natuurlijk als coach ook open en eerlijk bent. Ja. Hè, dat je ook een stukje kwetsbaarheid laat zien.
Ja.
Dat iemand voelt van, hey, verrek, dat is ook gewoon een mens. En hij begrijpt me, hij voelt me. En hij weet wat ik meemaak.
Ja, want als je dat denk ik niet hebt, dan kan het zo zijn dat je in je enthousiasme of in je status waar het straks over had meegaat. En dat je juist onbewust heel veel afstand creëert.
Ja. Mm.
Dan hebben we geen lerende situatie meer. Want hier gaat het over een lerende situatie, denk ik. Ik zie coaching niet meer of minder dan uiteindelijk een stuk persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Dat het uitgangspunt van burn-out een heel vervelende is, ja. En dat je in het begin bij herstel het nog niet altijd voelt wat je nastreeft, dat de richting die je inzet, is ook heel herkenbaar.
Ja.
Maar dan moet ik er vooral ook zijn om te levelen op het gebied van kwetsbaarheid. Ik snap wat je bedoelt. En dat is ook. Dat snap ik echt oprecht. Omdat ik die pijn ook gevoeld heb. En ze was van mij. Weet je. Ik kan ook terugkijken en zeggen. Ja, het kwam door, daardoor. Nou, ik kan dat terugwerken. En ik ga alleen maar zeggen van. Dat ik ergens op aangehaakt ben. Waar ik achteraf van denk. Ja, als ik het nog een keer zou doen. Zou ik het anders doen.
Mm-hmm.
Dus het ligt gewoon. Als we het over een probleem hebben. ligt het probleem bij mij, maar ligt ook de uitdaging bij mij. En dat is heel, en zoals ik het nu uitspreek, is het natuurlijk heel simpel omschreven. Ik denk dat het ook echt zo werkt, maar in de snelheid van de dingen, de rollen die ik heb, of die mensen, of die ondernemers hebben, is het soms makkelijk om te zeggen, ja, godverdomme, die klote jurist, of die tweede man van mij dit, of mevrouw dat. Ja, je hebt er zelf voor gekozen om met TNC te gaan. Nou, kies er dan in ieder geval voor om te kijken van waar nu de nieuwe uitdaging ligt.
Mm-hmm.
Want ook de wereld om je heen, die mensen om je heen, die ontwikkelen ook.
En waar leg jij de grens, Mark, in het delen van kwetsbaarheid over jezelf? Hè? En ik zal er even heel kort een anekdote uit mijn eigen leven in gooien. In mijn relatiebreuk heb ik op een gegeven moment in een nieuwsbrief gedeeld, ben ik best open over geweest. En wat volgens het gevolg was, dat een heleboel coachees aan mij aan het begin van het gesprek vroegen, joh Rijn, hoe gaat het eigenlijk met jou? Want ik heb dat gelezen. En ik merk dat ik dat best lastig vond, hè? Van oké, ik ben daar open over geweest. Maar ik wil niet dat het nu om mij draait. Hè? Of ik wil niet iemand anders belasten met mijn verhaal. Dus ik was zoekende naar die grens, merkte ik. Hoe bepaal jij voor jezelf die grens?
Als ik over iemand anders spreek in de ontwikkeling van mij, dan laat ik hem anoniem. Omdat de ander daar niet op zit te wachten. Bijvoorbeeld, ga ik vanuit. Want het gaat om mijn ontwikkeling. Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Dus als er is iets gebeurd met mij. Ja, en dat is ook al nu ik het uitspreek. Ik heb eerder eens een keer een podcast gedaan. En daar had ik het over een voormalig collega van mij. En ik merk nu al dat ik wat meer gereserveerder ben. Die zat in mijn allergie. In mijn allergie. En die had die podcast laten gehoord. Of die was geattendeerd door anderen. En die dacht dat het over hem ging. En het ging inderdaad over hem. Wat ik super gaaf vond. Is dat hij mij belde. En dat hij met mij daar een bak koffie over wilde drinken. En dat vroeg hij mij.
Mm-hmm.
Hij vroeg aan mij hoe ik dat bedoeld had. En ja, ik zei nogmaals hoe ik het bedoeld had. Dat het in mijn allergie was. Het was het gedrag van hem. Maar als mens zegt niks over hoe ik over hem denk. Maar het gedrag zat in mijn allergie. Ja, en dat in de context van die podcast. Denk ik dat het goed is dat hij mij die vraag gesteld heeft. Had hij het niet gedaan, ja, dan had hij zelf met zijn punt gezeten. Ik bepaal die grens natuurlijk even antwoord geven op jouw vraag. Van met wat ik weet over nu, waar ik tegenaan ben gelopen. En ik denk wel eens een keer na voordat ik iets zeg. Maar als je in je kwetsbare kant zit, dan is dat bewuste deel ook wel eens uit.
Mm-hmm.
Dan kan het ook wel eens zijn dat ik onbewust over een grens heen ga, maar vaak, wie bepaalt die grens? Ben ik dat alleen? Of is die ander dat ook? Dus het belangrijkste is dat de andere die ik coach, dat ik daar in ieder geval toets van, oké, voegt het toe voor jou? En dat kun je op meerdere manieren doen. Ik vind dat toetsen sowieso heel belangrijk in coaching. Mm-hmm. Continu toetsen, of continu. Je kunt natuurlijk tot vervelend toe doen. Maar wat vind je nu van de samenwerking? Hè? En wat vind je daar zelf van je eigen rol? En hoe vind je dan dat ik acteer? Enzovoort. Want op het moment dat je dat doet, dan weet je ook nog steeds. En ook eens kijkende, in het begin laat ik mensen ook altijd heel duidelijk formuleren, voor zover ze dat kunnen in de moeilijkste fase van hun leven. Wat is het beoogde doel? Wat je wil bereiken als wij klaar zijn met elkaar. Maar vaak is dat doel is een richting ook.
Mm-hmm.
Het belangrijkste is ook dat ze het vertrouwen krijgen dat ze in die richting steeds stapjes maken. Maar wel als dan terug ergens kijken van, oké, je hebt in januari destijds die doelen gesteld. En hoe sta je er nu in? Hoe staan wij er nu in? En wat ik heel vaak merk, dat mensen die in een burn-out terechtkomen, ik noem het straks al een beetje, perfectionistisch, kritisch. Hey, het is maat. En dan hebben ze bij wijze van spreken best wel al wat doelen bereikt. Maar ze zoeken nog naar een bepaalde vorm van rust.
Hmm.
Maar ze zijn, in basis zijn ze onrustig bezig. Wat ik dus ook kan hebben. Hè? En dan denk ik van, en wat ik ook heb in het verleden. En wat ik in de toekomst ongetwijfeld ook kan hebben. Maar is het wel fijn dat je daar ook weer een toets. Dus terugkomend op jouw vraag, ja. Ik denk dat je samen een grens bepaalt. Maar dat je de aldoende, ook over, zeker als het over je kwetsbaar kan. Altijd voor jezelf eerst denkt van oké. Als ik dit nu zeg, dan oké, wat zou dat kunnen doen? En laat ik andere mensen die daar een rol in hebben gespeeld, in ieder geval anoniem. Want ja, die vragen daar niet om dat ik dat mm-hmm. Ja.
Een ander thema, we raakten het al even heel kort aan, is de relatie tussen ondernemerschap en eenzaamheid.
Mm-hmm.
Welke momenten ervaar je dat als ondernemer, die eenzaamheid?
Ik heb recent meegemaakt dat ik uiteindelijk de beslissing moest maken. En uiteindelijk is dat ook zo. Dat is het fijne van ondernemer zijn. Zal ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen of niet? Ik ben 53 jaar. Ik heb tot mijn 48e altijd voor een werkgever gewerkt. Nooit meer bezig hoeven te zijn. Je gaat je oriënteren. Je vraagt hulp. Lokale verzekeraar, waar hij zegt van nee, doe ik niet. Hij zegt, nou, ik ken wel iemand die dat wel doet. Dat is een bedrijf, gespecialiseerd erop. Gaat dat proces in, je overlegt thuis. Maar dat zijn heel veel dingen waar ik aan de voorkant als Mark of als coach geen ambitie had om mee bezig te zijn.
Mm.
Ik kan het niet allemaal uitbesteden. Ik zou het wel kunnen, maar ja, ik heb daar de middelen niet voor. Ik vind het ook belangrijk om in ieder geval van de hoed en de rand te weten. Want als mens word ik er wijzer van. Dus ook als ondernemer. Die keuze maak ik. Maar in dat proces, 53 jaar, je moet een medische keuring in. Ik heb ooit een burn-out gehad. Ja, dan krijg je dat verhaal. En dan moet dan bij de huisarts. En Rijn, we zijn een jaar verder nu. Nu is het erdoor. In de tussentijd is de potentiële verzekeraar van mij 2 keer mijn medische gegevens kwijtgeraakt. Ja, ik zie jouw gezicht nu al. Dat had ik dus ook. Nu zeg ik net hier tegen een meid van, ja, ik kan er nu met een beetje lachwekkend op terugkijken. Maar het kost zoveel energie. Die staat er zoveel voor. En aan de andere kant heb je een portefeuille met 4 mensen die ik mag helpen enzovoort. Ja, en iemand van buiten kan makkelijk zeggen, ja, dat besteedt het uit. Heb ik gedaan, maar ja. Goed, achteraf kijk ik ook weer terug van, ja, ik ben er niet dommel van geworden. Verzekering. Mm-hmm. Maar er zijn ook mensen die op je pad komen. Hè? Ik coach best wel wat ondernemers. Die zeggen van, ja, weet je, arbeidsongeschiktheidsverzekering, doe dat toch niet aan, joh. Kijk nu eens terug naar jezelf. En ze beginnen jou advies te geven. Je gaat er een beetje in geloof ook. En je spreekt er 3 van achter. En denk, ja, thuis kan het geld net zo goed in een oude sok steken. En zo, hè. Dus de keuze maak ik uiteindelijk zelf. En dat is een beetje ook. Dat is, enerzijds heeft dat de kant van de medaille eenzaamheid. En anderzijds heeft het de kant van de medaille autonomiteit. Weet je?
Mm-hmm. Dus, ja.
Het zit heel dicht bij elkaar.
En die eenzaamheid die je beschrijft, hè, die je in dat proces eigenlijk doorloopt, hè, dat moeizame aanvraagproces waarin je langs verschillende loketjes moet, formulieren kwijt. Hoe voelde die eenzaamheid? Hoe merkte je dat aan jezelf, in je lichaam?
Irritatie. En praktisch in zo'n jaar ook. Ik stond voor een paar weken terug op de piste. En dan ben je echt in denken van, oh wat, er moet niks gebeuren nu. Want arbeidsongeschiktheidsverzekering niet. En denk, ja, belachelijk dat ik denk, nee, het is niet, ik denk het. Dus het is er gewoon, die gedachte. Ja, daar kan ik 2 dingen mee doen. Niet gaan skiën of allemaal dat soort zaken. Ja. Dus het kan een heel thema worden. En ja, uiteindelijk denk ik dat eenzaamheid, en dat zei ik laatst in die documentaire ook, of je nu ondernemer bent of niet, is te praten over dingen en hulp te vragen. Nou ja, goed, en hulp vragen. Daar ook weer uiteindelijk een eigen wijsheid en een eigen keuze maken. En in een heel proces van of het nu arbeidsongeschiktheidsverzekering is, of een relatie aangaan, of een relatie beëindigen, of whatever. Je maakt altijd kleine keuzes, grote keuzes, maar je voelt je in bepaalde momenten gewoon eenzaam.
Mm-hmm.
als het op een aantal fronten dan te veel is, dan doe ik het toch zelf. Ja, dat betekent dat ik juist uit mijn comfort moet. En ja, en toch die de hulp bij gaan vragen. En op het moment dat je de hulp krijgt en het heeft resultaat, ja, dan voel je ook weer van, godverdorie, trots.
Mm-hmm. Ja, coaching is best een, of coach zijn is best een solistisch beroep ook, hè? Zeker als je natuurlijk...
Ja.
Want hoe ervaar jij dat, zeg maar, op dat gebied, die eenzaamheid? Dat je alleen natuurlijk met coachees in de weer bent en niet na aflopen bij de koffieautomaat nog even met je collega kan bijpraten of kan sparren over een situatie.
Ervaar ik, zeker. Ik heb wat samenwerkingsverbanden en dat helpt mij veel.
Mm-hmm.
Maar dit soort gesprekken, en voorafgaand aan deze podcast hebben wij ook al een paar keer gesproken, creëert als het ware het tegenovergestelde van eenzaamheid. Maar als ik het niet doe, of niet opzoek, of inbed in mijn programma, ja, kan het je boven een spons worden.
Mm-hmm.
En ja, goed, ik weet niet of jij het herkent. Op een dag coaching krijg je toch al wat, wat zores te horen.
Zeker.
En ik heb ook wel vaak gezegd, ja, ik kan het goed buiten me houden. Maar dat, ik ben ook maar een mens.
Mm-hmm.
Komt toch ergens binnen en het kost toch ergens energie.
Ja.
En dan kan ik diverse uitlaatkleppen van. Maar goed, en dat jij dat ook zo benoemt. Ik heb dat de laatste paar maanden ook ervaren. En daar ben ik echt mee aan de slag gegaan. Op dit moment resulteert het in het feit dat ik met een collega-ondernemer ben aan het kijken van een collega-coach. Een kijken naar een gezamenlijke locatie. Vlakbij de natuur. Want ja, ik vind. Ja, ik word super blij van buiten werken. Dat is het beste wat me is overkomen in mijn leven. En dat heb ik al vaker gedaan. Maar zeker nu. Het biedt zoveel. Ik zou het liefst ergens een kleine locatie willen hebben. Denkend zo aan een tiny house. Of een schuur bij een boerderij. Maar gewoon waar ik met een minuut gewoon in de natuur sta. En dan als ik dan mensen zou ontvangen. Of na een coachsessie nog een... kopje soep of een kop koffie zou aan kunnen bieden. En waar die andere coach ook met regelmaat is. Waar je toch iets hebt. Hè? Iets van je samen. Ook de echte werkplek hebt. Ik heb gemerkt dat ik thuis. Als ik vanuit thuis dat zou doen. En mijn pauzes thuis pak.
Mm-hmm.
Dan zie ik het niet meer echt als thuis. Ik vind het nu s'avonds lekker als ik thuis kom. En dan is het ook echt thuis thuis.
Ja.
Daarin ben ik in de ontwikkeling. En dat is ook echt vanuit een behoefte die diep van binnen komt. Ik heb altijd in teams gewerkt, Ruud. Altijd. Of veel van mijn leven. Ik heb in teams gesport. Ik heb die mensen nodig. Ik heb die flauwekul nodig. En dat... die kun je niet altijd uit jezelf ophalen.
Nee, dat klopt.
Dan denk ik zo, wat is dat daar voor een loodje? Dan loopt ze zingen in het bos. En wat ze ervan denken is natuurlijk... Van de ene kant, van de andere kant onzin, maar... Of dat doet niks, maar ja, het is wel heel heel praktisch wat je net aansnijdt.
Mm-hmm. Ik heb nog een laatste vraag, Mark, voordat we naar de afronding gaan.
Ja.
Wat wil jij op de aarde achterlaten?
Ja, goed stappen. Ja, ik ben een bepaalde hoek in het denken en dan raakt het wel meteen op mijn gevoel. En dat zit er met name in... dan neig ik heel erg naar mijn kinderen zo van... de mensen om me heen. Gewoon een fijn mens te zijn. Maar daaronder zit ook weer een fijn mens voor mezelf te zijn.
Mm-hmm. Wat raak je daaraan?
Wat mij daarin raakt, dat het gewoon echt ergens om gaat. En het moet me ook raken. Als jij zo'n vraag stelt. Het mag me raken, maar ik vind het wel fijn dat het me raakt. Want dan zit ik meteen wel heel dicht in het. Hè? Ik had straks over diverse rollen. En dan laat ik alle rollen maar even los. Dan zeg ik ook, ja, met regelmaat gewoon fijn voor mezelf zijn. Het ook op bepaalde momenten allemaal niet te zwaar te pakken. Humor op sommige momenten wel zwaar pakken. En, ja, dat wil ik wel achterlaten. En ik vind het heel bijzonder als ik vanochtend ook tijdens een coachsessie, betreffende coachie, naar een evenement wat ik ooit georganiseerd had voor leerlingen op de middelbare school. Toen zijn we na 21 weken met allemaal leerlingen die het aan de voorkant echt gewoon niet zouden redden, zijn we de Alpe d'Huez beklommen.
Mm-hmm.
Het hele proces, dat was zo gaaf. En dat heb ik alleen maar gedaan omdat het mijzelf heel veel deed toen ik dat de eerste keer deed. En dat ik denk dat het heel helpend kon zijn.
Mm-hmm.
En desbetreffende leerling die ik destijds als buddy had, die 10 jaar na dato stuurde die mij een bericht. Op een willekeurige avond, 2016 was dat. Zat ik op de bank, via Messenger kreeg ik een bericht. En toen vertaalde die een kort bericht van wat dat met hem gedaan had. En dat hij de 10 jaar na dato nog zo veel van had van meekreeg en dat gebracht had. En dat hij mij er dankbaar voor was. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel het mooie van het leven, van mijn leven. En daar, ja, dat wil ik ook blijven doen, maar ook vooral blijven voor mezelf goed te zorgen.
Mm-hmm. Ja. Dat is een mooie afsluiter, denk ik. Zowel voor je omgeving zorgen als voor jezelf. Hè? Mensen raken, maar ook voor jezelf zorgen.
Ja, ik merk nu ook dat het een rustige afsluiter is. Dus dat is ook mijn richting, wat ik je net al zei.
Ja. Ik wil je bedanken, Mark, voor dit fijne en open gesprek ook.
Ja, ja, ik jou ook. En dat moeten we vaker doen.
Ja.
Ik ga jou ook een keer... ik wil een keer een debuut maken in een podcast. Om dat gewoon zo te doen.
Mm-hmm.
Niet zoals jij het doet, maar wel op een wijze van... dat jij je verhaal kan doen met hetgeen waar jij het over wil hebben.
Ja, leuk. Kijk ernaar uit.
Ik ook.
En als mensen, Mark, geïnspireerd zijn door dit verhaal en zoiets hebben van ik wil meer van Mark weten, ik wil meer lezen of zien van Mark, waar kunnen ze dan terecht?
Ja, bij mezelf. Dus Google maar gewoon, Mark. Ja, je noemde het net al, M-routes. Coaching en training. En als het over coaching en training gaat, hè, als het over andere dingen gaat, dan weet je, je vindt me op LinkedIn of whatever, op social media. Ik hou het meeste van, bel me gewoon direct. En als ik niet opneem, is de kans groot dat ik een coach ben of andere dingen doen ben die ik leuk vind. Maar ik heb over het algemeen wel een patroon dat ik je binnen 24 uur terug wil.
Oké.
Okay. Behalve nu. Dus...
Nou, die uitnodiging staat voor de luisteraar, hè? Die geraakt is door jouw verhaal en verder kennis wil maken met jou.
Ja, die staat. Die staat.
Mooi.
Je hebt me niet gekomen, dus zo voelt het niet. Nee, ja, die staat.
Mooi. Oké, beste kijker, beste luisteraar, dank je wel voor het kijken naar dit inspirerende verhaal van Mark. Vond je dit nou een mooi verhaal? Deel hem dan ook vooral, hè, met mensen in je omgeving. En ben je op zoek naar meer informatie over mij en coaching bij stress en burn-out in de regio Noord-Holland-Noord? Kijk dan vooral even op jewareik.nl. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering terug.